Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via internet of internetradio. Welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat in de dienst voor dominee B. Reinders uit Harderwijk. De schriftlezing is Klaagliederen 3, de versen 1 tot en met 24. Mededelingen namens de kerkenraad. Op dinsdag 17 november is overleden broeder Hendrikus de Kievit in de leeftijd van 77 jaar. Gewoond hebbend Duivenwal 163. De begrafenis heeft afgelopen zaterdag 21 november plaatsgevonden op de Munnikenhof. Eerste huwelijksafkondiging. Op vrijdag 4 december hopen Diederik van Dam en Janine de Kievit te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk zal plaatsvinden om 4 uur in onze kerk. Dominee H. van den Heuvel, christelijk gereformeerd predikant te Ridderkerk, hoopt in deze dienst voor te gaan. Hun toekomstig adres is Munnikenweg 100, Terenswoude. De collecten worden gehouden voor de slotzang en zijn beide bestemd voor de kerk. Bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door te zingen Psalm 103, de versen 1 en 4. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Wij verwachten onze hulp van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit loslaat wat Hij begonnen is. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten we nu samen gaan zingen Psalm 42, het eerste en het vijfde vers. En dat is ook naar aanleiding van het overlijden van broeder de Kieviet, de nagedachtenis aan hem en ook om samen uit te zingen van wie we het ook in alle omstandigheden van hem verwachten mogen. Laten we dat zingen en dat ook staande doen, voor zover u dat kunt. Ook aan het begin van deze dienst, gemeente, wil de Heer ons zijn woord voorhouden in de woorden van zijn verbond die ons de weg wijzen waarin we hem dankbaar dienen mogen. En tegelijk is dat ook de spiegel waarin we onszelf leren zien, opdat we ons voor hen verootmoedigen en beseffen, we hebben Gods genade nodig. En laten we dat dan ook daarna uitzingen. Een belijdenis, zo u in het recht wilt treden, Heren, dan zal ik niet bestaan, maar er is bij uw vergeving altijd geweest. En dat alleen om Jezus wil, wiens woorden ook de woorden die we lezen samenvatten. God sprak al deze woorden en zei, ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus is het die al deze woorden samenvat tot op het gebod van de liefde, waarmee hij het ook vanmorgen tegen u en jou en mij zegt. Heb de Heere lief. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het grote en eerste gebod. En u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust de gehele wet en de profeten. Zo spreekt de Heer. Laat ons samen de Heere vragen om zijn zegen en de leiding van zijn Heilige Geest. In de voorbeden denken we vanmorgen aan zuster de Kieviet van Dijk en familie, na het overlijden van haar man en hun vader en opa. Alleen deze voorbeden zullen we vanmorgen doen. De andere voorbeden zal dominee Klomp vanmiddag doen. Zullen we samen bidden om Gods zegen. Getrouwe en genadige Heere in de hemel. We zijn hier vanmorgen weer bij elkaar als gemeente. En wellicht ook gasten. En mensen die met ons meeluisteren thuis vanuit de gemeente. En ook anderen die op ons hebben afgestemd om op dit moment te luisteren en stil te zijn. En uw woord open te doen. Het is uw dag. We zijn een nieuwe week ingegaan. Een nieuwe week met een dag van rust. Want een wonder van u, Heere God, dat u ons dat geeft. Dat u door de Heer Jezus Christus en zijn opstanding ons op die rust wil wijzen. En dat iemand die u kent, en daar leeft uw kerk toch ook van, leeft van de opgestane Heere. Van zijn kracht, van zijn overwinning. Wat een prachtige begin van een nieuwe week. Laat ons dat beseffen, Heere God. Dat die rust die u ons gunt niet alleen maar bestaat uit even je werk laten liggen, hoewel dat u ons ook gunt en dat dat in uw scheppingsorde is opgenomen. Maar dat we bovenal die rust kennen die ons hart verandert, die ons afstemt op u. Zodat we mogen weten, niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. En dat wilt u ons al geven. En daar bidden we u vanmorgen om. Dat hebben we nodig, Heere. Te midden van een wereld die bol staat van de onrust en de spanning en de angst. Allemaal dingen die ons niet voorbij gaan, maar die ook ongetwijfeld ons eigen leven, ons gemoed, ons hart en onze gevoelens raken. Want wat gebeurt er veel? We mogen kerk zijn in een land waarin het nog rustig is. Maar het komt zo dichtbij, Heere. Normaal, als er wat gebeurt, dan is dat op de afstand. En kunnen we al geraakt worden. Maar nu zo dichtbij. En wie zal zeggen hoe dichterbij het nog kan komen? Heren, wij zijn maar kleine mensen. En wat is deze wereld vol wonden en zonden? Wat bloedt ze uit 1000 wonden? En te midden van dat wilt u uw evangelie geven. Woorden van hoop, van verwachting. Wij bidden u, Heere God, of u daar ons mee vervullen wil. Maar ook, niet alleen ons, maar deze wereld. Uw evangelie is immers geen woord van angst. En het komt ook niet met kracht en geweld, maar het komt door uw geest. En wij bidden u of de voortgang van uw koninkrijk met spoed mag doorgaan. Ontfermt u zich over die zoveel duizenden, miljoenen, kunnen we wel zeggen, in deze wereld, die rechtstreeks te maken hebben met angst, met terreur, met bedreiging, met vervolging. We denken ook aan onze broeders en zusters, die in zo totaal andere omstandigheden leven dan dat wij hier vredig in een mooie kerk zitten. Ontfermt u zich, Heere God, over hen. En laten zij in het bijzonder mogen merken dat mensen je lichaam wel kunnen doden, maar dat ze dat wat u hebt gedaan nooit kunnen doden. Want dat is eeuwig werk. Troost ze en houd ze staande, Heere, in de verleiding om het op te geven. Wilt u ze zegenen. En laten wij ook moed putten uit hun moed. Want Heere God, wij zijn maar kleine mensen. Wij komen hier vanmorgen bij elkaar, Heere God, om de Bijbel open te doen. En wij bidden u om de leiding van uw Heilige Geest, als we een gedeelte lezen waarin een mens klaagt en tegelijk ook een adres heeft om te klagen. Geef dat we elkaar, dat we daardoor geraakt worden, door daar veranderd worden, daardoor bemoedigd worden of misschien ook vermaand worden. Dat allemaal heeft u in zich. En dan belijden we, Heere God, dat we uit onszelf dat niet eens elkaar kunnen geven. Onszelf niet kunnen geven. Het geloof niet, het nieuwe leven niet, het volgen niet, het vertrouwen niet. Misschien hebben we het wel geprobeerd, maar breekt het ons dagelijks bij de handen af. Maar u bent het immers die het geeft. U bent het immers die het ook belooft te willen geven op het gebed. Wij bidden u, Heere God, voor ons allemaal. Wilt u dat nieuwe leven schenken aan wie het nog niet heeft en die het ook niet zoekt? Doe ze zoeken naar u, naar dat enige houvast in leven en sterven. Want dan hebben we u. Maar wilt u ons er ook opnieuw bij bepalen en bij terugbrengen als we het zijn kwijtgeraakt? Zo bidden we u, Heere God, geef u zegen. En geef u dienaar alles wat hij nodig heeft om het woord ook te bedienen. En we bidden dat voor iedereen die deze dag op wat voor plek dan ook in uw naam het woord doorgeeft. Het evangelie, de blijde boodschap van redding voor zondige mensen. Heren, wij zien op naar u. En wij bidden u ook voor elkaar. U weet wie we zijn, hoe we naar de kerk zijn gekomen. We zijn met allemaal verschillende mensen, jong en oud. Hun eigen leven, hun eigen achtergrond, hun eigen geschiedenis, hun eigen zorgen en moeite en hun eigen blijdschap. En voor u ligt het allemaal open. We leggen het voor u neer. Wilt u, Heere God, voorzien in troost voor wie verdriet heeft, in houvast voor wie het kwijt is. En geef, Heere God, dat we hoe dan ook bij u terecht zullen komen. Want wat is het geweldig om aan uw voeten te zitten. Om te weten dat we eigenlijk niet eens woorden nodig hebben of u weet het al. Maar dat u het zo graag uit onze mond ook hoort. Ook al zijn het de diepste klachten van dingen waar de mens niet bij kan. Wij bidden u in het bijzonder vanmorgen voor zuster de Kieviet van Dijk en haar familie. Nu haar man, hun vader en opa overleden is. Na een ziekbed. En Heere God, wat kunnen we anders dan ook bidden om uw troost in hun leven. Het afscheid is misschien te zien geweest. En toch, als het eenmaal zover is, wat is dat dan ingrijpend, Heere, om elkaar te moeten loslaten. Wilt u hen vertroosten met de troost die u alleen geven kunt? En we bidden u, Heere God, of u de komende tijd zo, als het echt gaat doordringen, ook heel dicht nabij wil zijn. Of u uw eigen woorden wil laten spreken. En we bidden u dat voor heel de familie. Ook nu, in het bijzonder vanmorgen, van een van de kleindochters van Chantal, de eerste huwelijksafkondiging is gedaan. We bidden u, Heere God, of juist in deze omstandigheden waarin dood, rouw en trouw zo dicht bij elkaar komen, of u wil geven dat we in die vragen niet vastlopen, maar dat ze daarin ook uw weg, uw hand mogen zien. Heren, zo dragen we deze dienst aan u op en we bidden u om de verstoring van het rijk van de boze. Hij is overwonnen, maar laat u ons ook geen kwaad doen. Dat we met aandacht mogen luisteren en slaat u zelf de brug tussen het woord en ons hart, opdat u de eer toekomt. Neem ons zingen en onze gaven aan en hoor ons uit genade. Om Jezus wil. Amen. We gaan vanmorgen lezen, gemeente, uit het boek dat Jeremia heeft geschreven. Nou ja, het zijn liederen, het zijn klaagzangen die Jeremia heeft mogen opschrijven en wij lezen daaruit hoofdstuk 3, vers 1 tot 24. Klaagliederen 3, vers 1 tot 24. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de stok van zijn verbolgenheid. Mij heeft hij geleid en doen gaan in duisternis en niet in licht, Ja, hij heeft telkens weer zijn hand tegen mij gekeerd, de hele dag. Hij heeft mijn vlees en mijn huid doen wegteren. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft mij tegen mij aangebouwd en hij heeft mij omsingeld met gal en moeite. In duistere oorden doet hij mij wonen, als degene die allang dood zijn. Hij heeft een muur om mij heen geworpen, zodat ik er niet uit kan gaan. Ook heeft hij mijn bronzen ketenen zwaar gemaakt. Ook wanneer ik het uitschreeuw en om hulp roep, sluit hij zijn oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen versperd met gehouwen stenen, mijn paden heeft hij krom gemaakt. Een loerende beer is hij voor mij, een leeuw op verborgen plaatsen. Mijn wegen heeft hij afgebogen en hij heeft mij verscheurd. Hij heeft van mij een woestenij gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij stelde mij als doelwit voor zijn pijl. Hij heeft in mijn nieren doen binnendringen de pijlen uit zijn koker. Ik ben belachelijk geworden voor heel mijn volk. Het onderwerp van hun spotlied de hele dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem doordrenkt. Hij heeft mij mijn tanden op kiezelstenen laten stukbijten. Hij heeft mij in de as neergedrukt. Van vrede verstoten is mijn ziel. Ik ben het goede vergeten. En ik zei, mijn kracht is vergaan. En wat ik van de Heere verwachtte. Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding aan de alsem en de gal. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Het is de goede tierenheid van de Heere dat we niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Mijn deel is de Heere, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Tot zover lezen we het woord van God. Zalig wie het woord van God hoort en dat ook bewaart. Amen. We gaan nu eerst samen zingen, gemeente, op Psalm 74. In Psalm 74 herkent u ook een dichter die, en dat is bij Jeremia ook, over Jeruzalem klaagt en de klachten neerlegt bij de Heere. Vers 1. Waarom, o God, zijn wij van eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toorn dus tegen ons nog roken? Die schapen zijn zelfs door uw hand gewijd. En ook het 7e, 15e en 20e vers. Dus 1, 7, 15 en 20 zingen we uit Psalm 74. Het woord van de Heere gemeente waar we samen vanmorgen bij stilstaan, vinden we in het gelezen gedeelte, vers 22 en 23. De woorden van Jeremia waar het op uitloopt, maar natuurlijk niet los van de context waarin hij dat zegt. Vers 22 en 23. Het is de goede tierenheid van de Heere dat we niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Zullen we dan ook na de verkondiging met elkaar zingen uit Psalm 138, vers 2 en vers 4. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Als ik, omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Gemeente van de Heer Jezus Christus, ouderen en jongeren. Het is al heel wat jaren geleden, misschien wel 40 jaar geleden, dat er bij mijn grootouders ergens in Rotterdam een keer werd ingebroken. Ze waren niet thuis. Het was goed gepland. En er waren een aantal schilderijen en heel wat waardevolle dingen verdwenen. Het had heel veel waarde en nog veel meer emotionele waarde natuurlijk, want zo gaat dat vaak. Ook al is het in geld niks waard, maar je zult het maar geërfd hebben. Mijn grootmoeder was ontroostbaar. Want dat was toch wat, dat het allemaal weg was. En ze moest er alsmaar aan denken wat ze kwijtgeraakt was. Toen kreeg ze kort daarna van een van haar dochters een tegeltje, een wandtegeltje. En nee, daar stond geen Bijbeltekst op. Daar stond gewoon een levenswijsheid op. Trouwens, een levenswijsheid die je zou kunnen vinden in het boek Spreuken. Want daar staan ook zogenaamd gewone levenswijsheden in die van de Heere God zijn ingegeven. Een tegeltje. Tel wat je hebt, niet wat je mist. En dat was dat eenvoudige woord dat bij haar de knop omzette. En toen het inzag wat ze nog over had. En dat je kunt klagen bij wat je niet meer hebt. Maar dat de dingen veel dieper kunnen liggen. En dat de waarde bij een schilderij verbleekt bij liefde onder elkaar. En het meeleven. Kinderen, kleinkinderen, als je ze mag hebben. En bovenal Gods trouwe zorg. Door al die jaren heen. Zijn trouw is groot. Heren, uw trouw is groot. Dat zou je ook boven de preek kunnen zetten. En dat is het ook, gemeente, wat we Jeremia horen zingen, zeggen, klagen misschien wel. Uw trouw is groot. Alleen, wanneer zegt hij dat eigenlijk? Als je leest in wat voor omstandigheden je die woorden hoort van iemand, dan snap je dat eigenlijk helemaal niet. Dan grijpt je dat alleen maar aan. Want wat is er eigenlijk nog over om voor te danken? Ja, jongens en meisjes, ik gebruikte dat voorbeeld van het begin van zo'n inbraak. Dat is natuurlijk al niet leuk, dat is erg, dat is angstig zelfs. Maar stel nou eens voor dat er in je huis niet alleen wordt ingebroken, maar dat werkelijk alles wordt meegenomen, geplunderd. En dat ze je muur hebben ingeramd om binnen te komen en dat het huis zo bouwvallig is geworden dat je het moet afbreken. Alles vernield. Je levenswerk. Jarenlang zwoegen, ongedaan gemaakt, misschien met je eigen handen gebouwd. Kun je dan ook nog zeggen, groot is uw trouw? Want dat is wel precies de situatie waarin Jeremia zit. Jeremia zit op de puinhopen van een huis. Niet zijn eigen huis, maar het huis van God. Het huis van God, de tempel, die in Jeruzalem gestaan heeft, waarvan de Heere God al bij Mozes heeft gezegd, ik zal een plek uitkiezen waar ik wil wonen en zal wonen. En die is er ook gekomen. De tempel door Salomo gemaakt, daar later weer opgeknapt enzovoort. Die plek waar de Heere God te midden van mensen, van zijn volk, wil wonen. Die plek waarvan we wel zingen, Psalm 84. Hoe lieflijk zijn mij uw woningen, o Heer. Ik hoop dat u dat ook van harte kunt meezingen trouwens. De woningen die niet meer in een tempel bestaan, maar in de plek waar de gemeente samenkomt. Daar wil ik heen, Heren. Bent u zo vanmorgen ook naar de kerk gekomen? Ik wil daar zijn waar God is, want Hij is hier. En Jeremia heeft dat ook meegemaakt, maar Jeremia is er ook getuige van geweest dat de legers van Babel, van Nebukadnezar, de stad hebben omsingeld, belegd, uitgehongerd en toen zijn binnengetrokken. En hij heeft gezien hoe ze daar naar huis gehouden hebben. En hoe ze zelfs, nadat ze alle huizen in brand gestoken hadden, ook de tempel, nota bene de tempel van God, zijn binnengegaan, in brand staken en de muren omverhaalden. Die plek waar God zich wilde laten ontmoeten, waar de mensen naartoe kwamen, waar verzoening plaatsvond tussen God en mensen. Totaal vernield. En Jeremia weet ook dat dat niet toeval is. Dat dat weliswaar vanuit een heerszuchtig gedrag van Nebukadnezar en zijn legers van Babel gebeurd is, maar dat daar iets achter lag. Dat uiteindelijk ook een oordeel van God was. En dat heeft hij zelf moeten aankondigen en zo zelfs dat hij er ziek van werd. Dat hij op een bepaald moment heeft gezegd, Heere God, nou wil ik niet meer praten, want ik kan nog beter sterven dan blijven preken, want ik kan hier niet meer tegen. Het gaat over mijn volk. Jeremia heeft het moeten zeggen. Een geestelijke ramp. De Heere is verlaten. De Heere heeft niet allereerst Israël verlaten, Israël heeft de Heere verlaten. En de Heere heeft getrokken en hij heeft geroepen en hij heeft wakker geroepen en hij heeft geprobeerd. Hij heeft mensen, hij heeft profeten gestuurd, maar daar heeft niks geholpen. En uiteindelijk, toen helemaal niets meer hielp, toen heeft de Heere God gezegd, nu goed, dan moet het maar gebeuren. En toen verloor Israël alles. Zou je nou Jeremia, gemeente, in zulke omstandigheden een tegeltje willen sturen? Tel maar wat je hebt en niet wat je mist. Want er viel helemaal niks meer te tellen. Er viel helemaal niks meer te tellen. En er was helemaal niks lieflijks meer aan. Dan blijft er maar één ding over en dat is huilen. En er zijn inderdaad omstandigheden in het leven waarin je alleen maar kunt huilen. En dat doet Jeremia dan ook. En hij huilt met een klaaglied. Ik weet niet of u goed hebt meegelezen en of jullie goed hebben meegeluisterd, geprobeerd hebben je een beetje in te beelden van wat Jeremia hier nou eigenlijk zegt in dit gedeelte. Het is een klaaglied waarbij je haren te bergen reizen. De tijd ontbreekt nu om daar heel diep op in te gaan. Laat ik er een paar dingen van zeggen. Dat klaaglied, in het algemeen klaagliederen, je ziet dat dat in de Bijbel, als je de herziene Statenvertaling, ook de Statenvertaling hebt, dat daar allerlei Hebreeuwse letters voor staan. Dat betekent dat het een gedicht is, dat elke regel met dezelfde letter en opeenvolgend in van het Hebreeuwse alfabet begint. Het is gecomponeerd, maar daarom komt de klacht misschien wel des te dieper uit. Het is misschien ook de vraag, namens wie Jeremia in dit gedeelte spreekt. Spreekt hij namens zichzelf of spreekt hij als het ware namens Jeruzalem? Het kan allebei. Maar in elk geval, Jeremia klaagt. En op een manier die u en ik en jij misschien niet eens zouden durven. Als je die klachten leest. Die klachten leest dan alleen maar dit, vers 10. En hij zegt het tegen de Heere. Heere, u bent een loerende beer voor mij. U bent een leeuw op verborgen plaatsen. U heeft het gewoon op me gemunt. U heeft uw boog gespannen. U had op mij als doelwit. U wilde mij gewoon raken, zegt hij eigenlijk. Aangrijpend. De gemeente, dat zijn
Laat ik er in elk geval dit van zeggen. Aangrijpende woorden waarin je misschien op het eerste gehoor zou zeggen: waar je op het eerste gehoor zou zeggen van: mag je dat nou wel tegen de Heere God zeggen? Dan zie je in elk geval aan zo'n lied dat de Bijbel zo eerlijk is en ook de psalmen daarnaast, hè, de psalmen zo eerlijk zijn dat ze woorden geven aan de diepste vragen. En wij zeggen nog wel eens geen, dat mag je niet zeggen. Maar als dat nou je diepste nood is, als het nou bijvoorbeeld in de wereldgebeurtenissen van vandaag, de dingen die op je afkomen, als dat je zo in verwarring brengt, en misschien hebben jullie dat ook wel, jongelui, dat je het zo in verwarring brengt, hoe zit dat nou, God? De Heere God heeft toch macht? De Heere God bestuurt toch alles? En dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat. En zou je dat niet tegen God mogen zeggen? Jazeker. Als dat je diepste nood is, als je daar niet uitkomt, dan zegt de Heere God, zeg dat nou maar gewoon, uit dat maar naar mij. Ik geef je een adres om het neer te leggen. Ik geef je woorden zelfs, om het onder woorden te brengen. Jeremia gaat er in elk geval heel ver in. Hij zegt heel veel over God. En uiteindelijk zegt hij zoveel, dat hij uiteindelijk kort voor onze tekst roept: mijn kracht is vergaan, ik kan niet meer, Heere. Mijn hoop is vervlogen, ik heb helemaal niets meer om te danken. Alleen maar klagen. En als je dan zou zeggen van hij gaat verder, dan gebeurt er ineens iets wonderlijks. En dan is het ineens of er een knop omgaat bij Jeremia. Ineens merkt hij, en dan leest dat in vers 20. Dan merkt hij wat er met hem aan de hand is, wat er met hem gebeurt. Vers 20. Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan. Zij buigt zich neer in mij. Zo vaak als mijn ziel hier aan denkt, buigt ze zich neer in mij, zou je ook kunnen zeggen. En ineens merkt hij wat dat klagen met hem doet. Want dat klagen, dat mag wel onder woorden gebracht worden. Maar als het klagen alleen maar klagen blijft om het klagen zelf, wat gebeurt er dan? Dan buigt je ziel naar binnen. Mijn ziel buigt zich neer in mij. Buigt zich neer. Misschien herkent u dat wel. Misschien herken jij dat wel. Je hebt te maken met allerlei dingen die tegenvallen. Op school, je studie wil niet. En je denkt, hoe kan dat nou? Of er zitten andere dingen tussen. Je financiële tegenvallers, je hebt te maken met moeite, met pijn, met werkloosheid of wat dan ook maar. En kan het niet zo zijn dat dat je zo in beslag neemt? Dan zeg je het wel tegen de Heere God, misschien zelfs dat nog wel, maar dan neemt het je zo in beslag dat het je ziel naar binnen keert. Dat het, als het ware, je alleen maar naar beneden laat kijken. Je kun je alleen nog maar bezig zijn met jouw situatie en met jouw moeite en met hoe het eruit moet komen. En al het andere raakt buiten beeld. Misschien herkent u het wel. Al het andere raakt buiten beeld. Je sluit je af. Nou, dat is met Jeremia ook zo. Hij merkt dat dat met hem aan de hand is. En hij merkt dat hij erin vast dreigt te lopen. En het is in die situatie dat de Heere God als het ware aan Jeremia vraagt: Jeremia, jij bent nou alleen maar aan het tellen wat je mist. Maar als je nou eens gaat tellen wat je hebt, tel wat je hebt en niet wat je mist. En dan is het ineens alsof hij wakker wordt. En dan lezen we in vers 21, dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Dubbele punt, want dan komt het. Het is de goede tierenheid van de Heere dat we niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Nieuw zijn ze, elke morgen. Groot is uw trouw. Daarom zal ik hopen. Uw trouw is groot. En ineens zit er iemand te zingen op de puinhopen van zijn leven en van zijn volk. Hoe kan dat nou? Hoe kom je zover? Nou, gemeente, dat kun je nooit verklaren als je op de omstandigheden van Jeremia let. En dat zou je ook nooit kunnen verklaren misschien als je op je eigen omstandigheden let. Hij zou er zelf ook nooit zijn opgekomen. Maar laat ik het zo zeggen vanmorgen. Dit gebeurt er nu als de Heere God je leert bidden en danken. Dit gebeurt er nu als de Heilige Geest aan het werk gaat in je leven, in het hart van Jeremia, in het hart van mensen die klagen naar God. Jeremia, je denkt wel dat je niks meer hebt en ergens klopt dat ook. Maar waarom ben jij er eigenlijk nog? Waarom zijn jouw volksgenoten er eigenlijk nog, al leven ze dan nu voor een groot deel in Babel, in ballingschap, in de vreemde? Maar waarom ben jij, zijn zij, nog wel bewaard, verborgen, bewaard? En waarom is dit land, al staan de vreemde soldatenlaarzen op, waarom is dit land nog steeds mijn land? En waarom mag jij achterblijven, Jeremia, als de stem van God? Waarom? Waarom ben je niet omgekomen? Gemeente, laten we onszelf daar maar eens bij betrekken bij die vraag. Want het zou best kunnen zijn dat u zich in de uitzichtloosheid van Jeremia niet zo herkent. Ach ja, er kunnen in je eigen leventje wel dingen zijn aan de hand die je moeite opleveren. Die ineens je hele leven op zijn kop zetten, ziekte, overlijden. Maar toch, waarom zijn we er eigenlijk nog? Waarom bent u er nog? En jij? En als je het dan breder trekt in de hele spanning van deze tijd, van de dingen die gebeuren, die op ons netvlies staan, die ons bezighouden in Irak, in het Midden-Oosten, Syrië en dan nu Parijs en Mali en Beirut en al die andere plekken. We beseffen allemaal dat de wereld kraakt in al zijn voegen en dat de machten van de boze zich verheffen. Er zijn zoveel menselijke zonden en de macht van de boze is zo groot. En tegelijk mag je je ook afvragen, waarom ben ik er eigenlijk nog? En als je naar de kerk kijkt, dan trek ik het maar even heel breed. De kerk die de Heere gegeven heeft en waar zijn woord mag klinken elke zondag ook hier op deze plek. Maar is het allemaal zo mooi? Is het allemaal zo precies zoals de Heere God het bedoeld heeft? Moeten we niet ook elke zondag onze zonden belijden? En wat is er veel ongeloof, afgunst, ongehoorzaamheid? Waarom zijn we er eigenlijk nog? Wat moeten we met die vraag waarom niet omgekomen? Want je kunt zeggen, ach, het gaat toch allemaal goed. We hebben nog veel gekregen, we hebben zegeningen gekregen, we hebben het in onze familie en economisch goed. Het gaat gelukkig weer wat beter. Nederland is een van de rijkste landen van de wereld, waarin kinderen kennelijk het gelukkigst zijn. Terwijl velen op de vlucht zijn voor terreur en angst, leven wij in vrede. Waar velen doodgaan van de honger, nu op dit moment, terwijl we aan het praten zijn en het preken zijn. Hadden wij vanmorgen weer eten en drinken en kleding. De Heere zocht ons steeds op en zoekt ons steeds op. En we zijn dankbaar. Natuurlijk, tenminste, nee, dat is niet natuurlijk. Maar we zijn dat zo gewend. We danken God. En ik hoop dat u en jij dat ook doet. Maar waarvoor eigenlijk? Blijf je met zoveel dingen die wij dan nog kunnen tellen? Blijven we niet heel gauw bij onze lijstjes staan, bij de dingen die we krijgen of die we zo graag willen hebben? Hey, jongens en meisjes, dat herkennen jullie ook wel. Je hebt vast wel een verlanglijstje als je jarig wordt. En dan zeg je erop wat je heel graag wil hebben. En dan is het natuurlijk geweldig als je dat allemaal krijgt. Misschien gebeurt dat niet, maar allemaal krijgt. En dan ben je blij. En stel nou eens dat je niks krijgt van dat lijstje. Dan ben je niet blij. Toch? Nee, zo werkt dat bij ons. En zo gaat dat bij de Heere God ook vaak. Je hebt een lijstje en je wil graag de dingen die je wenst, die leg je aan hem voor. Of je krijgt ze zelfs ongevraagd en we danken de Heere God. En dan gaat er iets mis in je leven. En ineens gaat het anders. Kun je dan nog danken? We letten op de gaven. Maar de Heere God, die uit genade zoveel geeft, blijft buiten beeld. Waarom? Heere God, die vraag die brandt op Jeremia's hart. Heere God, waarom ben ik er nog? En die vraag legt de Heere God ook bij ons neer. Waarom zijn we er nog? We hebben Psalm 130 gezongen na de woorden van de Heere. Als u, Heere, in het recht zou treden, als u echt eerlijk zou omgaan met ons, zoals wij voor u leven, zoals wij het verdienen, komt het dan echt uit uw hart? Heren, dan zou ik niet bestaan. Dan zouden wij niet bestaan. Dan zou de kerk niet bestaan. Dan zou zelfs de wereld niet bestaan. Niet meer. Als u zou doen aan wat wij verdienen, Heren, wie zou bestaan? Een belijdenis. En waardoor zijn we er dan nog? Dat zegt Jeremia. Het zijn uw gunstbewijzen. Uw genade. Uw trouw. Uw naam. Daarom zijn we niet omgekomen. Daarom zijn we niet vernield. Staat er in de oorspronkelijke Statenvertaling. Niet vernield. Niet omgekomen. De gemeente, zo krijgen de woorden van Jeremia door de geest van God betekenis, niet alleen in voorspoed, maar ook in tegenspoed. Als we het zien vanmorgen, en de Heere wil het ons laten zien, dat we niet bij de dingen die we in het leven hebben of juist missen blijven staan. Tel wat je hebt of wat je mist, maar dat het je brengt bij de Heere God. Niet omgekomen, Heere. Ik mag er nog zijn vanmorgen. Waarom eigenlijk? De Heere vraagt daarin ootmoed. Dat is niet dat je zegt, ik wil er ook zijn, maar ootmoed betekent, Heere God, het is een wonder. Het is een wonder van uw genade dat u deze dingen geeft. Genade, uw trouw, uw gunst, waar ik op bouwen kan, wat nooit omvergehaald wordt. Wat voor vijand of wat voor tegenslag ook over mijn leven raast, maar die trouw van God, die kan niemand ongedaan maken. De trouw van God, die blijkt uit zijn gunstbewijzen en zijn barmhartigheid. Dat zegt Jeremia. Het zijn uw gunstbewijzen van de Heere. De goede tierenheid staat hier. Goede tierenheid van de Heere, dat we niet omgekomen zijn. Dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is. Dat is het. Goede tierenheid. Dat is Gods verbondstrouw. En de barmhartigheden, dat is zijn hart dat uitgaat naar mensen. En dat niemand kan stoppen. Goede tierenheden en barmhartigheden. Als je die twee woorden, die twee Bijbelse woorden bij elkaar neemt en waar Jeremia eigenlijk bij God mee terechtkomt, Heere, dat is uw hart, dat bent u zelf. Daarom zijn we niet omgekomen, dat is alleen dankzij u. En daarom groot is uw trouw, het eindigt straks in een loflied. Maar die twee wezenskenmerken van de Heer, uw goedertierenheid en uw trouw, uw barmhartigheid. Gemeente, die laat de Heer vanmorgen ons ook verkondigen. En die vind je uiteindelijk samen op één plek. Of nee, beter gezegd, bij één persoon. Bij wie zou dat zijn, jongens en meisjes, jongelui? Bij wie vind je dat? Je vindt het alleen bij de Heere Jezus Christus. Bij de Heere Jezus Christus. Gods goedertierenheid, dat betekent zijn eeuwige trouw die alleen van hem vandaan komt. God laat dat zien in de Heere Jezus. Want hij had het recht om ons weg te vagen en deze wereld los te laten. In al zijn moeite en zijn angst vandaag. Maar het is zijn goedheid dat hij zijn zoon gaf. Om in deze rampzalige werkelijkheid ingedompeld te worden. Om zich er één mee te maken. En om de weg naar de verzoening, naar het eeuwige leven, naar redding en genade, naar vrede te openen. Zijn gunst, zijn goedheid. En die barmhartigheid, dat Bijbelse woord dat eigenlijk betekent dat je hart brandt van liefde, dat uitgaat naar de ander. Ja, hoe duidelijk zie je dat ook niet in de Heer Jezus? Als hij de scharen ziet, de mensen, dan staat er, en hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Want hij zag ze als schapen die geen herder hebben. Zijn hart kromp in één van barmhartigheid en ontferming. Gemeente, met die liefde heeft de Heer Jezus ook zijn eigen lichaam laten afbreken. De tempel. Jeremia zat op de brokstukken van de tempel. De Heer Jezus heeft zijn lichaam laten afbreken als een tempel. Opdat wij ingevoegd zouden kunnen worden in het huis van God. Het huis van God dat hij bouwt in de gemeente van Christus. Waar mensen die de Heer Jezus leren kennen in het geloof, mogen delen in zijn toekomst. Gunst bewijzen en barmhartigheid. Gemeente, tel wat je hebt. En niet allereerst wat je mist. Wat we mogen hebben, wat ons wordt aangeboden, is het evangelie van Jezus Christus. Is het houvast dat het houdt in leven en sterven. En laten we onszelf daarop beproeven. Heb ik dat houvast? Zoek ik dat houvast? Zoek ik daarnaar? Gaat mijn hart daar in elk geval naar uit? Te midden van alle 1000 vragen misschien die op je af kunnen komen, die ik niet begrijp. Maar zoek ik dat houvast? Zoals Jeremia dat deed op de puinhopen van Jeruzalem. Zijn gebed ging naar boven. Het adres. Gods trouw is groot. Uw trouw is groot. En gemeente, dan zie je dat Jeremia ineens de dingen gaat zien. Uw trouw is groot, Heere God, het is een wonder van uw genade. Dat ligt aan u vast en daarom kunnen we ook op u hopen, op u vertrouwen. En dan is het ook, dan is het ook niet meer gewoon als je 's morgens wakker wordt. Dan is het ook niet meer gewoon als je de dingen krijgt die je van de Heere krijgt. Dan is het elke dag weer nieuw. Dat zegt hij ook. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Elke morgen zijn ze nieuw. De Heere God, gemeente, als hij iets wil geven, is dat niet voor hem een soort gewoonte. Laat ik het maar zo zeggen. Niet een soort gewoonte. De Heere God is er zelf. Nou zeg ik het heel menselijk. Maar de Heere God heeft er zelf geweldig veel vreugde in om de dingen te geven die hij te geven heeft. De hemel zingt ervan als één zondaar zich bekeert. Zij er wel eens bij stil. Misschien met u dat wel. Of jij. Als je God zoekt. De hemel is erbij betrokken. Het is nooit vanzelfsprekend. Gemeente. Het is voor ons dan al helemaal niet meer vanzelfsprekend. Want dan ga ik het zeggen. Wie ben ik, Heere? Dat u mij te midden van zoveel mensen. Hier zitten al veel mensen, maar De wereldbevolking is zoveel miljard mensen. De Heere God ziet jou en u te midden van zoveel miljarden. Niet als een object, niet als een nummer. Of als een project, maar als een naam. Als een schepsel. Elke morgen zijn ze nieuw. De Heere God geeft zijn barmhartigheden en zijn goedertierenheid niet als een soort uniform iets. Maar de Heere weet ook wat hij in zijn goedheid en zijn genade en zijn bewogenheid en barmhartigheid, wat u daar precies in nodig hebt en wat jij daarin nodig hebt. Hij luistert naar het gebed. Hij zegt niet tegen ons, nou daar moet je het maar mee doen, want daar moet iedereen het mee doen. Hij kent ons leven, hij kent ons hart. Hij kent ook jouw nood en jouw vragen. En de Heere wil op het gebed daar een passend antwoord op geven, nieuw. Zodat je gaat zeggen, Heere, maar u kent mij. U doorgrondt mij. Laten we zo aan de Heere God ons leven voorleggen. Groot is uw trouw. Groot is uw trouw, Heere God, ik mag er zijn. Dan moet je hem wel zoeken. Want als je alleen maar blijft klagen en een beetje blijft mopperen, dan val je in jezelf. En dan buig je in jezelf en dan kun je ook verbitterd raken. Dan worden biddende handen gebalde vuisten. En gebalde vuisten kunnen niet bidden. Ja, dat kun je wel snappen, jongens en meisjes. Als je je vuisten balt, kun je ze niet vouwen. Nee, je moet ze open doen. En dan kun je ze vouwen, zoals wij dat dan gewend zijn. Want Jeremia zal het misschien wel zo gedaan hebben, zoals ze toen gewend waren. Leg het aan de Heere voor. Groot is uw trouw. En gemeente, als je de trouw van God ziet, en als je het onverdiende ziet van alles wat hij ons wil geven, de genade daarin, dan ga je hem daar niet alleen om prijzen, maar dan ga je er ook van geven. Dan gun je het ook de ander. Dan heb je een woord voor de ander. Maar dan heb je ook iets wat de Heere God je geeft in de dagelijkse dingen voor de ander. En dat is in onze tijd wel heel actueel. Als de mensen die helemaal niets hebben en die op de puinhopen van hun huizen zaten en die ze hebben gezien. De soldaten lazen die op hun eigen grond stonden, die ervoor gevlucht zijn, die nu voor onze deur staan. Ze komen heel dichtbij. Als wij de trouw van God mogen zien, dan is daar ook een open oog. Dan dank je niet met je ogen dicht, maar ook met je ogen open, om zo te zeggen. Gemeente, de Heere geeft ons dit woord mee. Hij is dezelfde, wij niet. En daarom is het nodig dat we hem zoeken. En dat we hem zoeken en blijven zoeken. Dat we hem aangrijpen, want hij in zijn trouw is eeuwig. Nog één ding ten slotte. Want dan zou je kunnen zeggen, nou dan is Jeremia eruit. Hè? En dan heeft hij geklaagd en dan heeft hij gezeten op de puinhoop. En dan heeft hij even gezien, oh hier ga ik dan onder, maar ik moet bij de Heere zijn. En nu is uit ik in een lofzang, groot is uw trouw, o Heer. Ja, nou ja, die puinhopen, dat zal dan wel, maar ik heb nu de Heere. En ik kan alleen maar zingen. Nou, dat is de zegen van wat de Heere geeft. Maar als u even verder leest, in vers 28, dan klaagt hij weer net zo hard verder. Maar de klaagzang weer net zo hard verder. Laat hij eenzaam zitten en zwijgen, opdat hij hem niet, hij het hem opgelegd heeft, laat hij zijn mond in het stof steken. Misschien is er hoop, enzovoort. Zo kan het wel gaan in je leven. De Heere God geeft ons de reden om te danken in zichzelf. Hij blijft dezelfde. Maar wie omhoog ziet, is niet van de moeite af op zich. Wie omhoog ziet, dankt hem dan wel niet voor alles, maar in alles, te midden van alles. Wat we straks zingen, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Schenkt gij mij leven. En gemeente, dat is ook het gebed. Dat blijft in onze gebroken werkelijkheid. En dat tegelijk roept om de komst van Gods Koninkrijk. Heere God, Heere Jezus, kom Met uw rijk van vrede. Want dan, ja, dan zal uw naam geprezen worden. Uw trouw, uw barmhartigheid, uw gunst bewijzen. Uw genade. Amen. Zullen we samen de Heere God ook danken. Wat is uw trouw groot, Heere? Uw trouw is niet afhankelijk van onze trouw. Van onze woorden. Van onze geloofsbeleving. Of zelfs van ons ongeloof. U bent trouw in uzelf om Jezus wil. En Heere, laat dat ons vooral bemoedigen, maar ook vermanen, vertroosten en aansporen. Want Heere, er is heel veel om ons heen, zoals we dat zojuist gezongen hebben. Als ik omringd door tegenspoed zwijgen moet, en de een zal dat dieper ervaren dan de ander, maar er is zoveel tegenspoed en het zal maar nabij komen, het zal maar voor je deur staan. Wie zal dan niet bezwijken? Maar dan schenkt u ons het leven. Meer toch dan het leven hier alleen dat de dood als einde heeft. Maar dat leven dat door de dood heen verder gaat ook. Tot in het eeuwige leven. U die het leven geeft waardoor een mens opleeft. Zelfs te midden van de moeite. Heere, we danken u dat uw woord ook woorden geeft aan onze diepste klachten. Dat u zo ver gaat. En tegelijk dat uw woord ons ook meeneemt naar dat enige juiste adres waar ze tot zwijgen kunnen komen, tot stilstand, tot verwondering. Aan de voet van het kruis van uw Heer Jezus, die zich hebt laten verbreken. Die de tempel van uw lichaam hebt laten breken, maar het ook weer hebt opgebouwd. Met de opstanding van de Heer Jezus. U leeft tot in alle eeuwigheid. En de kracht van uw opstanding, Heere, is toch veel groter dan de kracht van welke macht ook in deze wereld. Dat belijden we. En als we dat niet kunnen, breng ons tot die belijdenis. En zo mogen we ook geloven dat uw koninkrijk zal komen tegen alle tegenwerking in. Het zal komen. En de jongste dag is naderende. De tekenen van de tijd roepen ons wakker. En Heere, laat ons dan ook wakker zijn. En als we dat nog niet zijn, maak ons wakker. Opdat we u verwachten en niet omkomen in die eeuwige nacht waarin u er niet meer bent voor ons. Verlaten. Trouwe Heere, ga met ons mee. Ga ook het verdere van deze zondag met ons mee. Zegen ons als we vanmiddag ook hier samenkomen rondom uw woord. En neem ons voor uw rekening. Wij vragen het u, Heere, beseffend dat ook wij dat gebed gezongen hebben en ook dienen te bidden. Als u doet naar wat wij verdienen, dan bestaan we niet. En nooit. Maar bij u is vergeving en bij u is genade en bij u is de trouw en de barmhartigheid tot in de eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. U heeft nu gelegenheid om uw gave te geven voordat we onze slotzang zingen. En die is uit Psalm 100, het tweede en het vierde vers. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Ontvang nu de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.
Thank you.